Goedemiddag, vandaag is het volgens mij 15 juli. 15:56 en we zitten in het bezoekerscentrum vlakbij Bel, waar onze camper staat. Daar staan we een weekje. Iedereen waarschuwt ons voor overstromingen en toestanden en noem maar op. In Valkenburg is dat ook wel het geval. En in bepaalde gebieden van Zuid-Limburg is dat ook het geval. Maar waar wij staan in Noord-Limburg staan we wel gunstig en ook een beetje hoog. Dus wij hebben nergens last van. Ja, alhoewel een beetje een natte camper om ons heen. Maar that's it. Oké. Okay. Wat zegt het bezoekerscentrum? Het schaap als tuinman. De schapen in de Maasduinen zijn niet zomaar schapen. Het zijn Kempische heideschapen. Ze eten hun buikje vol aan al het gras dat tussen de heide staat. Hij eet ook de sappige jonge boompjes. Dat is maar goed ook. Zonder deze etende tuinman zouden hij spoedig in een bos veranderen. Dopheide. In de Maasduinen zie je overal heide. Bijna allemaal struikheide. Maar op matte plekjes vind je ook andere mooi heideplantje. Namelijk de dopheide. De boswachter zorgt ervoor dat regenwater niet wegloopt. Zo blijven de vennen vol water en heeft de dopei genoeg water. Houten dief. Laag boven de heide en vennen vliegt een grote roofvogel heen en weer. Opeens valt hij omlaag. Vast een kiekendief die op jacht is naar de kleine kuikens. Hij heet niet voor niets kieken, keukendief. Gelukkig heten niet alleen de kuikentjes, maar ook muizen. Door de afwisseling van bos, hei, vennen is er veel plaats voor verschillende soorten vogels. Ja, dat hebben wij ook al gezien, ja. Oké, groeien. Om groot en sterk te worden hebben planten licht nodig. Ze gebruiken licht om bloemen en vruchten te maken. Is er te weinig licht, dan blijven planten klein en komen er geen of hele kleine bloemen of vruchten aan. Plant en boom. Bomen en planten zijn onmisbaar voor mensen. Ze maken onze zuurstof. Er is zelfs een feestdag voor bomen. De boomfeestdag. Je kunt zelfs meedoen door bomen te gaan planten of de beheerders van het Nationaal Park te steunen. Zo help je de natuur een handje. Adem in, adem uit. Planten ademen ook. Hun huidmondjes zitten aan de onderkant van het groene blad. Ze zijn zo klein dat je ze met het blote oog niet kunt zien. Ze ademen koolstofdioxide in en zuurstof uit. Mensen doen precies het tegenovergestelde. Een zuurstoffabriek. Planten zijn kleine zuurstoffabriekjes. Uit de lucht nemen ze koolstofdioxide op, uit de bodem het water. Met zonlicht maken ze daar zuurstof en suikers van. De suikers gebruikt de plant in de cellen om te groeien of om er vruchten van te maken. De zuurstof geeft de plant weer af aan de lucht. Met een moeilijk woord heet dat fotosynthese. Beeldhouden in het landschap. Duinen aan de Maas. Maasduinen, rivierduinen, stuifduinen en paraboolduinen. Allemaal namen voor dezelfde duinen hier langs de Maas. De laatste naam komt door de hoefijzerige vorm waarin de Maasduinen ontstaan zijn. De hoefijzerige vorm heet ook wel parabool. Als de wind zand wegplaatst, blijft dat vaak in een hoefijzerige vorm achter. Hier in de Maasduinen kun je dat heel goed zien. Vennen en moerassen. De wind blies het zand dus als een duin voor zich uit. In de ondergrond zit die vaak klei die er in de vorige geologische periodes achtergebleven is. Die klei stuift niet weg. Je hebt dus een stuifduin op een lage klei. Op die klei bleef het voedselarme regenwater achter. Vandaar dat hier vennen en moerassen ontstonden binnenin de paraboolduinen. IJs, water en wind vormen al miljoenen jaren de beeldhouders van het landschap. Uitslijten, wegblazen, afzetten, allemaal processen waardoor de ondergrond permanent van vorm verandert. De mens heeft daar door graafwerk en bodemgebruik ook de nodige invloed op. Maar wat is het mensenleven als je naar de geologie kijkt? Middenterras, klei. Laagterras, Maas. Middenterras, hoogterras, groeven. Rijnterras, groeven. En oude grind- en zandlagen. Koud en warm. Na een ijstijd smolt het ijs en stroomde de Noordzee weer vol. Rivieren konden in het vlakke Nederland hun water minder goed kwijt en dus stroomden ze langzaam. Zand, grind, klei vulden de diepe smeltwaterdallen weer op, totdat er weer een ijstijd kwam en er weer een warme periode aankwam. Uitslijten en opvullen hoort bij het Maasdal. Nou, bomen. O, dennenboom, o, dennenboom. Veel mensen denken dat onze kerstboom een den is, maar dat is namelijk een spar. In het bos staan dennen en sparren, maar ook larksen. Je kunt de naaldbomen gemakkelijk uit elkaar houden. Daar is een slim trucje voor. Kijk maar eens goed naar de naalden. Naalden van een spar zijn een beetje plat. Als je goed kijkt, zie je dat er maar één naald aan het takje vastzit. De naalden staan dus solo. De S van een spar staat voor solo. De naalden van een lark zijn kort en zacht. De naalden zitten in kleine bosjes aan een takje vast. Er staan dus legio naalden per tak. De L van lark staat voor legio. Dennennaalden zijn rond en langwerpig. De naalden zitten met z'n tweeën vast aan één tak. De naalden staan in duo. De D van den staat voor duo. De lachende specht. De groene specht woont graag in een bos. Je kunt hem herkennen aan het lachende geluid. Dus als je in het bos een hard lachend geluid hoort, dan is het vast en zeker een groene specht. Zuurstofverbroek. Deze heb ik al gehad. Deze is dubbel. Met geur en kleur lokken bloemen insecten die snoepen naar het stuifmeel en de nectar. Tegelijkertijd bevruchten ze de bloemen. Bloemen worden zaden en zaden worden weer bloemen. De stank van een dood dier of van een geurige aardbeien, lekkere vieze luchtjes, geur bepaalt of je iets kunt eten. Wat de een niet lust, is een lekkernij voor de ander. Als de zeldzame knoflookpad zich bedreigd voelt, stinkt hij naar de knoflook. Zijn er meer planten en dieren die stinken? Als je stinkt, word je niet opgegeten. Basalt, bontstandsteen, burgerglomeraat, puddingsteen, vuursteen, jaspis, toenarijskwarsiet, ravinisch-kwarsiet, ziegenkwarsiet en kwartsiet. De Rijn, dat ligt aan de Maas. De Rijn en de Maas. De vuursteen ligt aan de Rijn en de Maas. De jaspis ligt aan de Rijn. De Taunuskwarsiet ligt ook aan de Rijn. Mooi. De Rijn heeft hier gestroomd. Het gebied vanaf de Duitse grens tot aan Düsseldorf is een hoog terras van Rijn en Maas met de Maas aan de westkant en de Rijn aan de oostkant. Rivieren nemen stenen mee uit de bergen waar ze zijn ontstaan. Grind in de ondergrond en bestaat uit verschillende gesteentes. Je kunt Maas- en Rijngrind herkennen. Kronkelen en slingeren. Stromend water stroomt sneller in de buitenbocht dan in de binnenbocht. Zo slijt het buitenbocht uit tot een steile oever. Zo'n oever stort in en de grond wordt afgevoerd. In de binnenbochten wordt juist zand en klei afgezet. Die worden zo glooiend. Door het uitslijten ontstaan haarspelbochten. Als bij een haarspelbocht heel smal wordt, breekt hij bij grote wateraanvoer door. De afgesneden bocht krijgt minder water en slipt door dicht. In een afgesneden rivierarm groeien steeds meer planten. Het wordt een moeras. Ze worden dan vaak brug in het Duits genoemd. Kijk maar op de tekening, dan herken je de oude brug van de rivier. Dalen vormen. Rivieren zoeken eeuw in en eeuw uit hun eigen weg. Kilometers hoge gletsjers kwamen vanuit het noorden en vormden een barrière. Rivieren uit het zuiden zouden moeten afbuigen. Dat overkwam de Rijn en de Maas diverse keren. Zo stroomde Niers hier vlakbij door een 200.000 jaar oude Rijndal. En de Rijn verschoof. De aardkorst beweegt hier millimeters per jaar. Sommige delen komen omhoog, andere delen zakken juist. Een rivier die op een stuk stroomt wat omhoog komt, zal er vanaf gaan glijden. De Rijn glijdt daarbij aan de oostkant langzaam uit van het plateau. De Maas aan de westkant. En zo verdween de Rijn. Terrassen uitgesleten. Bij het afglijden slijt de Rijn en Almederen dalen uit. Ieder nieuw Maasdeel kwam meer westelijk te liggen en ook een beetje lager. De hoogteverschillen liggen als trapezes in het landschap. We noemen ze terrassen. Het hoogterras ligt bijna helemaal in Duitsland. Het Nationaal Park ligt in grote deels op het middenterras en richting het Maasdijl wordt het laagterras genoemd. Bodemprofiel. Klei, zand en grind in allerlei samenstellingen zijn in de loop van de tijd hier terechtgekomen. Gletsjers, smelt, regenwater en wind voerden ze aan. Uit bodemprofielen kun je de geschiedenis aflezen. Roeststrepen. Het grondwater hier is ijzerrijk. Grondwater varieert door de jaren heen in de hoogte. Als het laag staat, komt lucht dieper in de grond. De zuurstof reageert met het ijzer in het grondwater. En het slaat als roest neer op de zandkorreltjes. Je ziet dat als bruine streepjes in het bodemprofiel. Wind. Ook wind heeft het landschap in de Maasduinen meegevormd. Van 120.000 tot 11.550 jaar geleden was het hier een ijstijd. Er waren geen gletsjers, maar de bodem was wel bevroren. Het landschap was droog en kaal. De wind blies zand uit het Maasdijl naar het oosten en vormde duinen. Na de ijstijden werd het warmer en natter en de nieuwe begroeiingen stopten de duinvorming. Maasduinen. Dat zand kwam op de middenterrassen terecht. Als de wind zand wegblaast, ontstaan duinen met verschillende modellen, strepen of als een hoefijzer. De hoefijzeren vorm heeft ook een parabool, vandaar de naam paraboolduinen. Vennen en duinen. Maas en Rijn hebben in het verleden ook veel op plaatsen grind en klei en zand afgezet. Daarom zit de klei in de ondergrond en die is hard en waterdicht. Als het zand tot aan de klei weggewaaid was, hield het verstuiven op. Na de ijstijden kwam er meer water en dat kon niet meer weg. Op de waterdichte kleibodem ontstond zo een ven omringd door paraboolduinen, het landschap van het Nationale Park. Mens. De mens maakte al vele duizenden jaren gebruik van het landschap. Vanuit het zuiden trokken via het Maasdijl mensen met het woeste landschap binnen. Ze hadden wat wapens om te jagen en de primitieve gereedschappen. Daarom hebben ze weinig grote sporen nagelaten. Archeologen hebben in de loop der jaren toch vondsten gedaan van jagerskampen bij de Hamert. Grafveld. Op het landgoed de Hamert is nog een grafheuvel te zien. Een van de grootste in Nederland en daarom een echte vorstengraf. Bij ontginningen en opgravingen aan de zuidkant van het Nationale Park vonden bij de Hamert een grafveld met zo'n honderden grafheuvels en gewone graven. Sommige graven zijn wel 3500 jaar oud, het jongste zo'n 2000. De urnen staan nu in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, in het Limburgs Museum in Venlo en dus hier. Een bijpot. 28 jaar oud, vindt plaats grafveld De Hamert, Bruikleen, Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hamert met steelgat, vindt plaats wel, Bruikleen in het Rijksmuseum van de Oudheden in Leiden. IJzerroer. Als er veel ijzer op de zandkorrels neerslaat, plakken die aan elkaar met de roest. Dat wordt een harde klomp. Eeuwenlang zijn de brokken gebruikt als bouwmateriaal en als ets om er ijzer uit te smelten. Plant en bodem. Plantengroei beïnvloedt de bodem. In moerassen met grondwater zakken dode planten naar de bodem. Die verteren moeilijk. Zo groeit de plas helemaal dicht en verlamd. Dan heb je laagveen. Op laagveen gaan soms veenmossen groeien die kunnen leven van regenwater en dan krijg je hoogveen. Dat zijn dan vaak metersdikke pakketten. Als de mens het veen wint, noemen we het turf. Huiden van de dieren. Wildzwijn, vos, konink, ree, een schaap, een bunsing, een slang, een edelhert, een galloweerrund, een Schotse hooglander, een eekhoorn en een konijn. Een egel. Bij gevaar rolt de egel zich op tot een bolletje en zet zijn scherpe stekels uit. Prima bescherming. De huid beschermt ook tegen wondjes, teken, vlooien en gevaarlijke bacteriën. Een kleine watersalamander. De huid van amfibieën is heel dun en kwetsbaar. In het water kunnen ze zelfs ademhalen door de huid. Een knopschietje. Insecten hebben geen botjes. De huid zorgt daarvoor een stevig pantser. Dan kan je nog voelen aan de huiden van de dieren. Lekker zacht en zo eekhoornsvacht. Vergelijk het maar eens met een winter- of een zomerjasje. In de zomer kort en open en harig en ruw in de winter. Lekker warm. Vogels gebruiken donsveertjes om op temperatuur te blijven. Plat tegen de huid als het warm is en bol opgezet als het koud is. Nou, u wordt weer bedankt in het Nationaal Park. De langste rivierduinengordel van Nederland. Vandaag dinsdag 17 augustus. Pak een beet, 12 uur 20. De koning die het gemakkelijk vond om te leven met zijn problemen. Dit is het verhaal van een koning en zijn drie zoons. De eerste was knap en heel populair. Toen hij 21 was, liet zijn vader in de stad een paleis voor hem bouwen, zodat hij daar kon gaan wonen. De tweede zoon was intelligent en ook populair. Toen hij 21 was, liet zijn vader voor hem een tweede paleis bouwen in de stad. De derde zoon was nog knap, nog intelligent. En ook was hij onvriendelijk en impopulair. Toen hij 21 was, zeiden de raadsheren van de koning: er is geen ruimte meer in deze stad. Laat een paleis voor uw zoon bouwen buiten de stad. U kunt er een versterkt bouwwerk van maken. U kunt er een paar van uw wachters naartoe sturen om te verhinderen dat het wordt aangevallen door schurken die buiten de stadsmuren wonen. En dus liet de koning een paleis bouwen en stuurde hij er een paar van zijn soldaten naartoe om het te beschermen. Een jaar later stuurde de zoon een boodschap naar zijn vader. Ik kan hier niet leven. De schurken zijn mij te machtig. Daarom, zeiden de raadsheren, bouw een nieuw paleis, groter, steviger en 30 kilometer verwijderd van de stad en de schurken. Met meer soldaten erbij zal het gemakkelijker weerstand kunnen bieden om aanvallen van de Normandische stammen die daar een doortocht langskomen. En dus liet de koning zo'n paleis bouwen en stuurde hij er 100 van zijn soldaten naartoe om het te beschermen. Een jaar later kwam er een bericht van de zoon. Ik kan hier niet leven. De stammen zijn te sterk. Daarom, zeiden de raadsheren, bouw een kasteel. Een groot kasteel, 150 kilometer verderop. Dat dan zal groot genoeg zijn om 500 soldaten te herbergen en sterk genoeg om de aanvallen van de volken die over de grens liggen te weerstaan. En dus liet de koning zo'n kasteel bouwen en stuurde hij er 500 van zijn soldaten naartoe om het te beschermen. Maar een jaar later stuurde de zoon opnieuw een boodschap. Vader, de aanvallen van de naburige volken zijn te heftig. Ze hebben 2,5 maal een aanval gepleegd en als ze nog een derde keer aanvallen, vrees ik voor mijn leven en de levens van uw soldaten. Waarop de koning tot zijn raadsheren zei: laat hem naar huis toe komen, dan kan hij bij mij in het paleis wonen. Wat ik kan beter leren en leven om mijn zoon te houden dan door al mijn energie en al mijn reserves van mijn koninkrijk voordat ik dat verbruik om hem op afstand te houden. Het verhaal van de koning bevat een belangrijke les. Vaak is leven met onze problemen stukken gemakkelijker en op den duur effectiever dan om op reserves en al die problemen te bestrijden en te verdringen. Dus behoedzaam zijn naar acceptatie. De weg naar acceptatie. ...17 augustus, dinsdag... ...12 uur 24. De ideeëndans. Stel je voor dat je in een druk café zit en een vriendin zit te praten met iemand van je werk. Je lacht en je zwaait naar hen. Ze kijken jouw kant op, maar ze lijken je niet te herkennen. Welke gedachte gaat er dan door je hoofd? En hoe voel je je? Je denkt misschien dat deze scène volkomen duidelijk is. Maar in werkelijkheid is hij uitermate ambigu. Leg hem aan een stuk of 5 mensen voor en je krijgt een reeks antwoorden die meer te maken hebben met de mentale toestand van diegene aan wie het gevraagd wordt dan de enige concrete realiteit. Als er kort daarover iets gebeurt in waar je blij van werd, zul je waarschijnlijk aannemen dat ze niet zagen dat je naar hen zwaaide. De scène zal spoedig vergeten zijn. Maar als je je om de een of andere reden, het doet er niet toe welke, ongelukkig of verdrietig voelt, dan krijgt de ideeëndans een andere geografie. En deze scène een totaal andere betekenis, zou je tot de conclusie kunnen komen dat je vrienden proberen je te ontlopen. En dat je alweer vrienden bent kwijtgeraakt. Dat zou je kunnen denken. Ze willen me niet zien. Daar gaan we weer. Ze heeft me nooit gemogen. Misschien probeert ze me het een en ander tijd te lezen. Waarom zijn vriendschappen eigenlijk toch nodig en zo vluchtig? De wereld wordt steeds oppervlakkiger. Dergelijke zelfspraak kan een moment aan kwetsbare somberheid al gauw veranderen in een langere en intenser aanval van neerslachtigheid. Dat maakt dat je veel van je dierbare overtuigingen in twijfel gaat trekken. Waarom? Onze geest is altijd ontzettend druk. Het is in het weer en gekregen met pogingen om de werkelijkheid te begrijpen. En dat doet hij in het context van een bijdrage en een bagage die zich in de loop van de vele jaren heeft opgehoopt in combinatie met de stemming van het moment. De geest is in comfort, in flarden en informatie aan het verzamelen en probeert te samen te voegen tot een betekenisvol beeld. Hij doet dit door constant terug te grijpen op het verleden en te kijken of het heden al op diezelfde manier begint te verlopen. Dat exploiteert bij deze de modellen naar de toekomst en kijkt hij of een nieuw patroon of een thema opduikt als jong leren. En met zulke patronen is een van de definerende kenmerken van het mens zijn. Op die manier verlengen we betekenis van de werkelijkheid. We verlenen als de dans bevriest. Deze ideeëndans is een verbazingwekkend schouwspel. Tot het begint te bevriezen. Overgegeneraliseerde herinneringen zullen het verleden doorgaans bevriezen. Als bijeffect van hun neiging tot samenvatten. En het resultaat wordt vervolgens als eeuwige waarheid beschouwd. Als je het gedrag van je vrienden in het café eenmaal als afwijzing hebt geïnterpreteerd, ga je zelden terug naar de letterlijke details van de situatie om andere interpretaties te overwegen. Je generaliseert overmatig. Voordat je, en vooral als je moe bent of in beslag wordt genomen door je eigen problemen. En als de ideeëndans bevriest, in alles wat je je later herinnert, opnieuw een voorbeeld van het feit dat mensen jou afwijzen. Je wereld verliest textuur en kleur en wordt zwart of wit. Winnen of verliezen. Tegenwoordig begrijpen we dat een onderzoek aan iets enorm belangrijke duidelijk maakt dat het gevoel dingen oninkeerbaar zijn. Of dat ik voorgoed beschadigd ben. Of een übermate funest aspect is in ons denkpatroon. Het is een denkpatroon waarin vergemakkelijkt vast kunnen komen te zitten om de gedachte zelf juist lijkt te zeggen. Ik ben permanent. Er is niets wat tegen mij kunt doen. Ik ben voorgoed bij je. Dit idee van permanentie ontstaat doordat je al snel opgelaten raakt in het verleden. Je voelt je opgesloten en eerdere gebeurtenissen oproept op een ongerealiseerde manier. Deze overgeneralisatie wordt weer gevoed door een neiging om herinneringen aan gebeurtenissen die we onprettig vinden te verdringen. Of er uitsluitend over te piekeren. Verdringen en piekeren leiden tot uitputting. En ook dat stimuleert overgeneraliserende herinneringen. En als onze herinneringen eenmaal overmatig generaliseerd zijn, gaan we niet meer terug naar de specifieke details van wat er in het verleden werkelijk is gebeurd. In plaats daarvan raken we verstrikt en gevangen in ons schuldgevoel over gedane zaken. En in moedeloos makende overtuigingen dat er in de toekomst nooit meer iets zal veranderen. Dit complex wordt permanent. Maar het goede nieuws is dat het tijdelijk is. ondanks alles was dit complex. Propageert kan het veranderen. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat 8 weken van mindfulness de herinnering specifieker en minder ongegeneraliseerd maakt. Mindfulness bevrijdt ons uit het valstrik van overgeneralisatie. Je moet jezelf eens vriendelijk behandelen. Hoe streng en veroordelend ben je eigenlijk tegenover jezelf? Jezelf en vriendelijk behandelen en niet langer streng over jezelf oordelen zijn hoekstenen voor het vinden van rust in deze hectische wereld. Stel jezelf de volgende vragen. Kritiseer ik mezelf omdat ik vind dat ik irrationele of ongepaste emoties heb? Zeg ik tegen mezelf dat ik me niet zo moet voelen als ik me voel zoals ik me nu voel? Ben ik van mening dat sommige van mijn gedachten abnormaal of slecht zijn en dat ik niet zo zou moeten denken? Beoordeel ik mijn gedachten als goed of slecht? Zeg ik tegen mezelf dat hoor ik niet te denken zoals ik nu denk? Denk ik dat sommige van mijn emoties slecht of ongepast zijn zoals ik dat nu zou moeten voelen? Als ik akelige gedachten of beelden heb, beoordeel ik mezelf dan als goed of slecht op grond van de dingen waarover gedachten of het beeld nu gaat? Keur ik het van mezelf af als ik irrationele ideeën heb? Oké, de vriendschapmeditatie als laatste. Neem een paar minuten de tijd om je rustig te installeren op een warm en comfortabel plekje. Waar je een poosje in een ontspannen en aandachtig en ook alleen kunt zijn. Zoek naar een houding die voor jou een gevoel van waardigheid of een waakzaam belichaamt. Als je zit, laat de ruggengraat dan krachtig zijn. De schouders ontspannen en open. En het hoofd in balans. Concentreer je op de adem. En bereid je dan voor op enkele ervaringen en resultaten die de aandacht van het hele lichaam totdat je je weer helemaal op je gemak voelt. Als je geen geest afdwaalt, omdenken dan waar hij naartoe is gegaan. En vergeet niet dat je kunt kiezen. Of je loodst de geest terug naar datgene waarop je wilde focussen. Of je laat je aandacht afdwalen in het lichaam om de plek te verkennen waar je problemen of zorgen ervaart. Wanneer je dat wilt, kun je elke willekeurige voorafgaande meditatie gebruiken als onderdeel van je voorbereiding op deze oefening. Als je klaar ervoor bent, roep dan de volgende zinnetjes op. 1 of 2, of allemaal tegelijk, waarbij je de woorden kunt veranderen als je dat wilt, zodat je echt van jou en jouw eigen toegangspoort worden tot een diep gevoel van vriendschap met jezelf. Komt die dan, hè? Mogen ik mij zijn zoals van het lijden? Mogen ik zo gelukkig en gezond zijn als het nu voor mogelijk is? Mogen ik gemakkelijk leven? Nou, een heel verhaal verder. Ik zeg gewoon, adem in, adem uit. U wordt bedankt. Fijne dag.